Gemeente, laten we deze dienst aanvangen door met elkander te zingen wat opgetekend staat op Psalm 122 en daarvan het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen u lezen uit het woord van de Heere en de schriftlezing voor deze morgen is uit Jesaja 44. En we beginnen bij het eerste vers tot en met het elfde vers. Jesaja 44. Vanaf het eerste tot en met het elfde vers en in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86 vers 6 na de schriftlezing uit Jesaja 44 het eerste tot en met het elfde vers. Maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij, Jeshurun, die ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. En zich toenoemen met de naam van Israël. Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heere der heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste en behalve mij is er geen God. En wie zal gelijk als ik roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen sedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb? En laat ze de toekomstige dingen en die komen zullen hun verkondigen. Verschrik niet en vrees niet. Ik heb het u van toen af niet doen horen en verkondigd, want gij lieden zijt mijn getuigen. Is er ook een God behalve mij? Immers, er is geen andere rotssteen. Ik ken er geen. De formeerders van gesneden beelden zijn al te samen ijdelheid. En hun gewenste dingen doen geen nut. Ja, zij zelf zijn hun getuigen. Ze zien niet, ze weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden. Wie formeert een God en giet een beeld dat geen nut doet? Ziet, al hun medegenoten zullen beschaamd worden. Want de werkmeesters zijn uit de mensen. Dat zij zich altemaal vergaderen. Dat zij opstaan. Zij zullen verschrikken. Zij zullen tezamen beschaamd worden. Tot zover de schriftlezing. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Heere, God van het eeuwige verbond, wij komen tot u aan het begin van deze dienst. De derde dienst in deze reeks van diensten op de Pinksterdagen. Een dienst waarin uw woord verkondigd mag worden, maar ook een dienst waarin we met een aantal jongeren van de gemeente samen mogen zijn die hun ja-woord hopen te geven aan u en aan uw dienst. Wij zeggen uw naam dank dat dat mogelijk is. Dat midden in deze tijd waarin zoveel gaande is, waarin ook zoveel mensen de dienst van u en van uw woord vaarwel zeggen, toch mogelijk is om een belijdenisdienst te houden. Wij zeggen uw naam dank dat we dat als familie en vrienden, als ouders en grootouders, als gemeente mogen meemaken. Maar bij alle redenen die we mogen hebben om uw naam dank te zeggen, is er toch vooral ook reden voor gebed en smeking. Voor gebed of u door de geest die met Pinksteren is uitgestort, deze jonge mensen wilt leiden. In hun harten wilt wonen en werken. Want dat hebben zij nodig. Niet alleen voor het moment van het ja-woord wat ze geven. Maar in heel hun leven. Heere, wil u met de kracht van uw geest en met de gloed van uw geest komen en wonen en werken in hun leven. Dat bidden we voor hen allen en voor een ieder van hen persoonlijk. Wil u, wanneer uw woord geopend wordt, en we in het licht van uw woord samen mogen nadenken over het Pinksterwonder en over de krachtige bediening van uw Heilige Geest, ook onder verre geslachten. Geven dat we daar ook iets van zien vanmorgen. Dat ondanks de benauwenis van de tijd die er toen was, toen Jesaja deze dingen neerschreef, en die er op een heel andere manier nu is, aan het einde van de 20e eeuw, dat we het mogen ervaren dat uw belofte blijft en dat u daar zelf garant voor staat, dat het nageslacht hem zal dienen en dat uw trouw zelfs rust op dat late nageslacht, wat uw verbond niet trouweloos wil schenden. Heere, geef dat onze jonge mensen, onze kinderen, in die weg mogen gaan en in die weg mogen wandelen. Dat is hun verlangen. Dat willen ze straks met hun ja-woord uitspreken. Maar wil u zelf dan ook in dat spoor hun wankelende schreden richten en geven dat zij in die weg mogen gaan? Dan hebben zij niets om op te pleiten wanneer ze naar zichzelf zien. Dan zijn zij, net als wij allen, zondige mensen die elke keer weer struikelen omdat we een struikelziek hart hebben. Maar wil u genade geven en de leiding van uw geest? Heere, laat er ook onder ons als gemeente en heel in het bijzonder onder ons, wanneer wij van u bidden mochten leren, veel gebed mogen zijn voor deze jonge leden die straks hun ja-woord geven en daarmee tot beleidende leden van de gemeente zijn toegelaten. Laat er in de harten van ouders en van grootouders veel gebed mogen zijn voor de komende generaties, opdat zij gedragen mogen worden, ook met het woord van hun belijdenis, op onze gebeden. Niet dat onze gebeden in zichzelf zoveel betekenen, maar u zegt het in uw woord, dat gij om deze dingen van het huis van Jacob gebeden wilt zijn. Heere, erbarm u zo over ons allen en geef ons, zoals we hier samen zijn mogen, een gezegende dienst. En dan weet u wat een ieder van ons nodig heeft, wanneer het gaan mag over de machtige belofte van de komst van de Heilige Geest, die ervoor zal zorgen dat het nageslacht zal groeien en zal opbloeien, geestelijk tot wasdom zal komen, wedergeboren zal worden, het geloof zal ontvangen en zal wandelen in de wegen van u. Heren, dan is dat een belofte waarvan wij als zondige mensen, als dwaze mensen moeten zeggen, dat is te groot voor ons. Dat hebben wij niet verdiend, daar kunnen wij niet bij. Maar nu hebt u toch die belofte gegeven. En nu wilt u soeverein en vrijmachtig dat woord vervullen. En dan hebben wij het niet verdiend dat het onder ons en onze kinderen vervuld zou worden. Toch mogen we eerbiedig en ootmoedig en dringend pleiten, Heere, zou het u mogen behagen om het onder de jongeren van onze gemeente, om het onder de catechisanten die op dit moment hun ja-woord geven, om het onder ons en onze kinderen te geven. Dat ze mogen zijn zoals het getekend, geschilderd wordt in de profetie. Door de dauw van de geest wedergeboren. Door de dauw van de geest wandelend in uw wegen. En door de dauw van de geest schrijvend met hun hand en op hun hand: de Heere behoor ik toe. Heere, daar is genade voor nodig. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. O, wil hun die genade geven. Ja, geef die genade aan ons allen. En werk onder ons krachtig met de geest van Pinksteren die u hebt gegeven. We dragen de hele gemeente aan u op. We bidden u ook voor allen die moeite en verdriet kennen. We denken aan hen die misschien als vaders, als moeders, als grootouders in de kerk zitten met verdriet in hun hart, denkend aan iemand uit hun eigen gezins- of familiekring die het woord van u vaarwel gezegd heeft. Heren, dan kunnen het pijnlijke momenten zijn wanneer we anderen uit andere gezinnen of misschien wel kinderen uit onze eigen gezinnen zien staan en het ja-woord zullen geven. Wil u hen die afdwaalden terugbrengen? Want voor de machtige werking van uw geest is toch niets te wonderlijk. Heere, breng hen die uw dienst en de dienst van uw woord vaarwel zeiden, terug. U bent de almachtige God. En u kunt het doen met één woord van uw alvermogen. Heere, geef het. Wees ook met hen die op andere manieren moeilijk en verdrietig hun levensweg gaan. We denken aan alle zieken, aan allen die hier niet kunnen zijn. Dat kan door ziekte zijn, door ouderdom of door andere redenen. Heere, erbarm u over hen. Dat vragen we heel bijzonder voor onze broeder Isaac Driessen, van wie we deze dagen hoorden dat het nu weer minder gaat. Zozeer zelfs dat de zorgen zich opstapelen en de zorgen toenemen. Heere, wil u, indien het mogelijk is, nog een wending ten goede geven. En wil u geven dat middelen die gebruikt worden nog gezegend mogen worden. Maar wanneer gevreesd wordt en de zorgen groot zijn, zou u ook, wanneer de weg anders zou zijn, hem nabij willen zijn, heel in het bijzonder met uw genade, en willen geven dat hij u en de genade van u zou mogen ontvangen. Heren, want dat is het toch, wat ook hij nodig heeft. Denk aan hem, aan zijn vrouw en aan allen die zich zo nauw met hem verbonden weten. En wil u naar lichaam en ziel uitkomsten geven. Denk aan ons allen. Wees u heel in het bijzonder in deze dienst met ons. Zegen ons. We vragen dat niet omdat wij bij onszelf iets te vinden hebben of ontdekken kunnen wat er aan waarde of verdienste is. Maar zie ons aan in Christus Jezus en het bloed van hem dat betere dingen spreekt dan het bloed van de wraak, het bloed van Abel. We vragen het uit genade. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 72 en daarvan de versen 3 en 9. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 87, het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen, als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. 87, het vierde vers. De tekst voor de prediking op deze tweede Pinksterdag In deze dienst van openbare belijdenis des geloofs is uit dit gedeelte wat u gelezen is, Jesaja 44, de versen 3 tot en met 5. Jesaja 44, vers 3 tot en met 5, waar het woord van God luidt, want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. En zich toenoemen met de naam van Israël. Geliefde gemeente, heeft de kerk nog toekomst in een tijd waarin de dingen steeds meer gaan wankelen? Dat is een vraag die vandaag druk wordt besproken op alle mogelijke manieren. En er zijn nogal wat mensen die soms in moedeloosheid, soms in een stuk vermeende bevrijding, hun schouders ophalen en zeggen wel, of de kerk nog toekomst heeft, dat weten we eigenlijk niet. Of misschien nog een stap verder, we denken dat de godsdienst in het algemeen zichzelf overleefd heeft aan het einde van de 20e eeuw. Zou dat waar zijn? Misschien dat de meesten van ons wel eens zo'n kleine gedachte, zo'n knagende twijfel kunnen voelen bovenkomen in ons hart. Het lijkt er wel op, als we op allerlei tekenen letten, dan kan de moed je diep in de schoenen zinken. Maar wanneer we vanmorgen nog weer eens opnieuw worden stilgezet bij het Pinkster-evangelie, dan horen we toch ook een ander geluid. Nee, niet dat de Bijbel de situatie waarin de ballingen hier verkeren in Jesaja, of de situatie aan het einde van de 20e eeuw licht acht. Gods woord weet wat er gebeurt in een tijd als de onze. En God zelf ziet wat er gaande is en het overvalt hem niet. Maar toch staat daar boven die tijd met alle dingen die afkalven en wegzinken en wegvallen. De machtige belofte van de Heilige Geest. Dat die er toch voor zorgt dat er een kerk zal zijn en een kerk zal blijven. En dat mag ons vanmorgen dringen tot het ootmoedige gebed. Heere, laat die kerk onder ons mogen blijven en onder onze jonge mensen, onder de komende generatie, gebouwd mogen worden. En zo willen we vanavond, vanmorgen, bij deze woorden stilstaan. De woorden van onze tekst. Thema voor de prediking is de Pinkstergeest en de toekomst van de kerk. We letten op twee dingen. In de eerste plaats hoe de Pinksterzegen wordt beloofd. Het begin van de tekst zegt, want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op de droge en mijn geest op uw zaad. En in de tweede plaats hoe de Pinkstervrucht wordt beleden. En zij zullen uitspruiten in het gras als wilgen aan waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. Dus de Pinkstergeest en de toekomst van de kerk. Hoe de Pinksterzegen wordt beloofd. En hoe de Pinkstervrucht wordt beleden. Ik zinspeelde er al even op, gemeente, dat in deze woorden er een belofte wordt uitgesproken die alles te maken heeft met het volk in de ballingschap. Het lijkt erop alsof Jesaja in het tweede stuk van zijn profetie over de tijden heen schouwt en het volk daar ziet zitten aan de stromen van Babel. Uit allerlei gedeelten en verzen in dat tweede stuk van zijn profetie is duidelijk dat hij ziet dat wat hij in het begin van zijn profetische werkzaamheid heeft aangezegd, namelijk het oordeel van God over de zonde, dat nu ook werkelijkheid is geworden. God heeft de zonde van zijn volk Israël gestraft. En eerst zijn er enkele meegevoerd in ballingschap en toen de hele toplaag, de hele bovenlaag van het volk. En daar zit nu een groot deel van het volk van Israël aan de rivieren van Babel. Een vreemd land, ver van huis en haard. En dat niet alleen, maar ook heel ver van de tempel van de levende God die, zo hebben ze misschien met een laatste blik toen ze van Jeruzalem vertrokken gezien, een blakende puinhoop geworden is. Het altaar verwoest en de ark verdwenen. Er kunnen geen offers meer gebracht worden en het verzoeningsoffer op de grote verzoendag kan niet meer plaatsvinden. De dienst van God is een onmogelijkheid geworden. En al zitten ze daar dan in de vruchtbare, lage vlakte bij de twee grote rivieren in het Babel van toen. Geestelijk voelen ze zichzelf als in een woestijn, de vrome Israëlieten. Al groeit en bloeit alles rondom hen heen, omdat die vlakte van de twee grote rivieren een vruchtbare vlakte is. Innerlijk is alles verdord en arm, want God is van hen geweken. En het heiligdom is ver. En ze zien het heidendom rondom hen heen in het land waar nu Saddam Hussein regeert, maar waar toen een tiran niet minder wreed en niet minder hardvochtig regeerde, Nebukadnezar. Hoe moet dat met de toekomst? Hoe moet dat met Gods kerk in de toekomst? Zij, de ouderen, ja, ze wisten nog de geschriften van de vaderen. Ze kenden de wetten van Mozes. En ze wisten met pijn in hun hart dat juist omdat die wetten van Mozes gebroken waren en ze tegen die wetten van God waren opgestaan, dat ze hier in deze desperate en desolate toestand terechtgekomen waren. Maar de kinderen, die zouden de tempel nooit zien. Die zouden de offerdienst nooit meemaken. Die zouden meegezogen kunnen worden met de dienst van de afgoden van Marduk en van al die andere goden die in Babel de boventoon hadden en de macht leken te hebben. En er waren er al verschillende die met de geest van de tijd het op een akkoord gegooid hadden. En sommige van die ouders zagen het met leden ogen gebeuren. En wat moet je in zo'n situatie? Proberen om het te zeggen tegen de kinderen. Oh, dat deden de vrome en godvrezende Israëlieten heus wel. Het aangezicht van de Heere zoeken en bidden om de zegen van boven, daar ontbrak het ook niet aan. Maar ik kan me zo voorstellen, gemeente, dat heel veel van die vrome ouders daar in de ballingschap en Babel, waar de harpen aan de wilgen hingen, in stilte dachten, heeft het allemaal nog zin, heeft het allemaal nog toekomst? En dan midden in die situatie klinkt het oude woord. Het oude woord wat in die omstandigheden weer nieuw wordt. Door Jesaja gesproken en te boek gesteld, maar het ging mee. Het ging mee de benauwenis, de vuuroven van de ballingschap in. En dan is dat de belofte die God al gegeven had en die nu nieuwe glans en nieuwe gloed en nieuwe betekenis krijgt in deze benauwende situatie. Deze belofte, want ik zeg de Heere zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ja, in die tekst vallen een aantal dingen op. Allereerst de geweldige hoge formule. Ik zal. Dat is iets wat u in de profetische belofte zo dikwijls vindt. En dat herinnert aan die grote godsnaam die Mozes ontvangen heeft toen hij stond bij de brandende braambos en daar het vuur zag wat in die braambos brandde en toch werd die braambos niet verteerd. Toen kreeg hij de naam van de Heere te horen, Jehovah, Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. En in die naam beloofde God dat hij de getrouwe God zou zijn. Die zijn belofte zou houden tot in verre geslachten. In die naam hechtte God als het ware een goddelijk zegel aan de belofte die hij aan Abraham eertijds gegeven had. Ik zal de God zijn van u en van uw kinderen. En nu zegt God het aan Mozes bij de brandende bramos. Die God zal ik zijn. Ik sta er met mijn naam, met heel mijn wezen voorin. En vandaar dat zoveel van die belofte beginnen met die simpel klinkende woorden. Ik zal. Dat is de grote God. Yahweh Jehovah. De grote God die instaat voor zijn eigen woord. En wiens woord zeker in vervulling zal gaan. Dwars door alle onmogelijkheden en menselijke hindernissen heen. Dwars tegen al het geweld van de vorst der duisternis in. En dan is de vorm van dat woord, zoals we dat lezen vanmorgen, ook heel opmerkelijk. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Dat is het eerste stuk van de tekst. En dan volgt de tweede regel. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Nou, dat is merkwaardig in de manier waarop de profeten en de psalmdichters meer spreken, dat eerste stukje van de tekst en dat tweede stukje van de tekst doelen eigenlijk precies op hetzelfde. Het zijn twee parallelle regels. De ene regel legt de andere uit. Als dus de Heere God door middel van de dienst van Jesaja in het begin van de tekst zegt, ik zal water gieten op het dorstige. Dan legt hij dat uit in het begin van het tweede stukje. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Dus de bedoeling van de beeldspraak in de eerste helft van de tekst is dat dat uitgieten van het water, dat duidt op de komst van de Heilige Geest. Die Heilige Geest wordt op de nakomelingen, op de kinderen, op de komende generaties uitgegoten. Zo zegt de profeet hier in de naam van zijn zender. En dat gebeurt wel meer in de Bijbel, dat het werk van de Heilige Geest vergeleken wordt met water. En daar zitten twee trekken in dat beeld van het water, wat het bijzonder sprekend maakt als beeld voor het werk van de Heilige Geest. Kijk, water wat van de hemel gegoten wordt, dat komt altijd in overvloed. Zoals de vroege regen en de late regen in Israël overvloedig regende, zo komt de Geest in overvloed. Wij hebben het op de Pinksterdagen immers ook over de uitstorting van de Heilige Geest. Daar zit overvloed in, niet met mate. En het andere is, en dat is heel sprekend in het tekstgedeelte wat vanmorgen voor ons ligt, dat water leven wekt. Je ziet dat gebeuren, we hebben het deze dagen gezien, na een periode van droogte. Als het echt gaat regenen en er een milde regen komt, ja, dan wordt het gras zomaar groen en weelderig. En dan gaan de bloemen open en dan beginnen de bomen hun tooi te tonen. Zo is het water als levenwekkend en levenvoedend bezig om de natuur tot nieuw leven te brengen. Zo is het ook met de Heilige Geest, zo lezen we hier. En als we dat zo samen zien, dat de geest hier vergeleken wordt met een milde regen, met levenwekkend water, dan is het opmerkelijk dat die geest wordt uitgestort en uitgegoten op de nakomelingen, op het toekomende geslacht, zo zouden we zeggen. En dat wordt getekend in het begin van de tekst als dorstig en als droog, dor, woestenij. Kijk, dat was het in Babel voor die mensen die daar zaten aan de rivieren. Hun toekomst was verdord. Ook al was er daar in die vruchtbare vlakte heel wat groen te zien en heel wat wilgen en wat gras, geestelijk voelden ze zich ver van God. Geestelijk was het een barre woestenij. Geestelijk zagen ze geen toekomst. En wanneer ze naar hun kinderen keken, daar midden in Babel, te midden van de zuigkracht van de zonde en van de wereld, te midden van de afgodendienst en alles wat zich tegen God en tegen de dienst van de levende God verzette, ja, dan zagen ze eigenlijk hun toekomst en de toekomst van de jeugd als dor en droog en mat, een woestenij, een afgesloten weg, een onmogelijkheid. En u zegt de Heere dat hij midden in die woestenij, waarbij die Babylonische ballingen geen verwachting was en waar ze geen verwachting hadden van hun kinderen, dat hij zal zorgen. En dat hij zal zegenen. Hij belooft zijn geest. En gemeente, jongelui die straks belijdenis hoopt te doen, als er iets nodig is in onze dagen, dan is het diezelfde oude belofte die meeging in de Babylonische ballingschap van toen. Jullie hopen straks je ja-woord te geven aan God en aan zijn heilige dienst. En dat is iets waar we dankbaar voor mogen zijn. Waar we ook als gemeente dankbaar voor mogen zijn. Maar wat hebben jullie nodig? Op jullie verdere levensweg. Op het moment dat je het ja-woord geeft straks hier in de kerk. Het is niet meer en niet minder dan die belofte dat die vervuld wordt heel persoonlijk in je leven en voor jullie allen. Ik zal mijn geest geven. En is dat het gemeente, vaders en moeders, familie en vrienden, waarom wij op deze dag gebeden hebben en samen bidden? O God, geef deze jonge mensen de krachtige werking van uw heilige geest. Want uit zichzelf en van zichzelf zijn ze precies zoals de jonge lui in Babel. Dor, droog. Woestijn. Wij leven als zondige mensen hier op aarde in de woestijn. Zo is de aarde geworden. Zo is ons leven geworden sinds het paradijs toegesloten is. Van ons en van onze kinderen, als wij aan onszelf worden overgelaten, is niets goeds te verwachten. Wat dat betreft spreekt de Bijbel klare, heldere taal. En daarom is die levenwekkende en die vernieuwende geest zo nodig. Die geest belooft God. Hij heeft hem al eeuwen geleden toegezegd. Die geest heeft God uitgestort op de Pinksterdag en dat gedenken we juist in deze dagen. En hij wil ook onder het late nageslacht wat leeft in deze laatste dagen, in deze dagen, zo kort voor de wederkomst van de Heere Jezus Christus, wil hij met zijn geest werken, soeverein en vrijmachtig. Ik zal. Maar hij wil om de werking van die geest gebeden zijn. Gebeden zijn door grootouders en door vaders en door moeders en door broers en door zusters. Gebeden zijn door onze jonge mensen zelf, door jullie en door u en door mij. En is dat onze bede, och of gij de hemelen scheurde, och of gij nederkwaamt. Heere, u hebt het toch zelf beloofd dat uw geest zou blijven werken tot aan het einde der dagen, tot aan de laatste dag toe. U hebt het toch beloofd en verzegeld met uw trouw. Heere, laat die geest mogen werken. Ook op onze kinderen, ook op deze jonge mensen. Die straks hun ja-woord geven. Laten ze doen mogen in afhankelijkheid van u. En laat hun leven doortrokken mogen worden door die krachtige werking van de Heilige Geest. En denk er dan om dat wanneer de Heere zelf op het gebed die belofte vervult en die belofte uitwerkt in het leven van zondige mensen die dat niet waard zijn, dat de Heere dan zelf dat altijd doet, omdat Hij de getrouwe is. Vandaar ook dat de woorden zo krachtig en zo zeker spreken. Nee, die zekerheid ligt nooit in mensen. Die ligt in het ik zal wat van God komt. God staat ervoor in. En wat gebeurt er dan wanneer God die belofte gaat vervullen? Wanneer Hij zijn geest geeft? Wel, dan staat er, zij zullen uitspruiten tussen het gras als wilgen aan de waterbeken. U begrijpt, jullie begrijpen, dat is beeldspraak die heel nauw verband houdt met de tekst zelf. Beeldspraak die zeker sprekend was in de situatie waarin de ballingen zaten daar in Babel. We weten uit een van de psalmen dat er aan de oevers van die rivieren en van die kanalen die dat gebied daardoor sneden, vruchtbare gebieden waren, nogal wat gras was en nogal wat wilgen waren. De harp werd aan de wilgen gehangen door sommigen omdat ze met verdriet dachten aan Sion. Nou is het niet helemaal zeker of we het woord wat hier met wilgen vertaald is ook met wilgen vertalen moeten. De boom die hier bedoeld wordt zal wat anders geweest zijn misschien dan onze wilg. Dat is altijd wat moeilijk, omdat we natuurlijk praten over een ander gebied met een andere klimaatsituatie en ook met ander soort bomen en planten. Vandaar dat in sommige vertalingen het woord anders vertaald wordt. Populieren wordt ook wel gezegd. Nou, dat is het in elk geval niet geweest. Maar het zal een boom geweest zijn die wel doet denken aan onze wilg, als u dat maar vasthoudt. Niet precies hetzelfde als die knotwilligen die u aan de kant van de sloten hier in deze lage landen kunt zien staan, maar zoiets. In elk geval een boom die net als het gras heel makkelijk bladeren krijgt en twijgen krijgt en uitschiet en uitspruit. Dat is met gras zo en dat is met de boom die hier bedoeld wordt zo. Je kan het gras afsnijden. Het gras kan verdorren, maar als de zegen van de regen komt, ja, dan is dat gras zo weer groen en dan springt het groene gras zo weer omhoog. En zo is het ook met de boom die hier als willig wordt aangeduid. Je kan de takken afsnoeien, maar er is maar een beetje water voor nodig of die boom begint toch weer uit te lopen en groen te krijgen. Kijk, dat is de kracht van het beeld zoals dat hier in de tekst staat. Wanneer de geest gaat werken, dan zullen de jonge mensen, dan zal het komende geslacht daar in Babel wat God zoekt en God vreest, dat zal te vergelijken zijn met het gras. Het was eerst verdord. En die wilg die was eerst geknot en de takken waren afgerukt. Beeld van de desolate toestand. Geen toekomst meer, geen mogelijkheden meer. Ja, wanneer je daar diep over na gaat denken vanmorgen, zo over gaat mediteren vanmorgen, dan zeg je, als jongen, als meisje, als ouderen, wanneer wij op onszelf zien als zondige mensen, in onze schuld, in onze dwaasheid, in onze ongerechtigheid, dan zijn we als een dorre boom, dan zijn we als verdord gras. Dan zeg je, daar zit geen leven meer in. Het lijkt alsof het allemaal onder de sluiers van de dood hangt. Zo is ons leven. Zo wordt het door de apostel Paulus ook getekend in Romeinen 3 en in het slot van Romeinen 6. Beamen we dat? Maar nu zegt God, al ben je door de zonde midden in de dood terechtgekomen. Al ben je een dorre boom geworden, geen levensmogelijkheden meer. Ik wil mijn geest op zondige mensen, op zondige ouderen en op zondige jongeren uitstorten. En als dat gebeurt, die levenwekkende en levenvernieuwende kracht van de Heilige Geest komt, dan is het net als met dat dorre gras wat helemaal dood lijkt te zijn. Het begint toch weer op te schieten. En die vermolmde willig, die helemaal dood, zo is voor het oog. Hij krijgt toch takken. Dat beeld gebruikt de profeet in de naam van de Heere om het vernieuwende, het hartvernieuwende, het wederbarende werk van de Heilige Geest aan te duiden. En dan loopt alles uit. Dan wordt alles fris en groen. Dat verandert alles. En dat wordt ook zichtbaar in het levens van die mensen waar het hier over gaat. Want het slot van de tekst laat dat duidelijk weten. Deze van die nakomelingen zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met de hand schrijven, ik ben des Heren. En toenoemen met de naam van Israël. Nou, iemand die dat zo leest en op zich laat inwerken, zegt misschien, dat is nogal wat. Ja, u moet nog even denken aan die situatie waarin die ballingen verkeerden om dat te begrijpen. Mensen in de vreemde, mensen ontheemd, midden in een vijandige wereld, midden in een verloren wereld, daar in Babel. En de toekomst onzeker en de wereld lokt en de zonde, ze is krachtig. En dan zijn er die verzoekingen van de afgoden. Met al die wilde feesten. Er is avontuurlijk en boeiende dingen zijn er te beleven. Daar in Babel. Waar zullen onze kinderen heen gaan? Zullen ze het daar zoeken? Nee, dan leest u dat wanneer Gods geest gaat werken, dat ze het niet bij de goden van Babel zoeken. Die goden waarvan we later in dit hoofdstuk lezen dat het afgoden zijn, maar een hoopje hout en een stukje steen. Maar dan zullen ze het zoeken bij de Heere. En dat betekent het slot van de tekst in de eerste plaats. Zij zullen het zoeken bij de Heere en bij de God van Jacob en bij de God van Israël. In het laatste stuk van de tekst staat letterlijk in onze Statenbijbel, en gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël. En als u een goede Bijbel hebt, dan ziet u dat er een paar woorden schuin gedrukt staan. Die staan dus niet in de oorspronkelijke tekst. Letterlijk staat er volgens onze Statenbijbel in de oorspronkelijke tekst, en gene zal zijn hand schrijven des Heren. Dat kun je ook zo lezen. En die zal op zijn hand schrijven des Heren. Wat moet je je daar nou bij voorstellen? Nou, sommige uitleggers laten zien dat die jonge mensen die onder de invloed van het woord van de Heren komen en onder de bediening van de Heilige Geest komen, dat die zeggen, mijn handen en mijn voeten, mijn hele leven wil ik aan de Heere wijden. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En ze schrijven op hun hand van de Heere. En ze schrijven op hun voeten bij wijze van spreken van de Heere. En ze schrijven op hun gedachten van de Heere. En ze schrijven op hun hart van de Heere. Ze willen heel hun leven aan de Heere wijden. Het is net zoiets als we lezen van Rut. Als Rut door Naomi gevraagd wordt, keer toch terug naar je vaderland en naar je goden en naar je familiekring. Dan zegt Rut, nee Naomi, uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Kijk, en dat gebeurt er ook wanneer de geest gaat werken daar in Babel. Dan zijn er onder die nakomelingen, onder de kinderen van die ballingen in Babel, jongeren die zeggen, Nee, ik wil niet met de geest van Babel mee. Ik wil niet met de goden van Babel mee. Maar ik wil op mijn hand en op mijn hart schrijven des Heren. En misschien zeggen ze het aarzelend. En misschien zeggen ze het stamelend. Maar het komt toch uit hun hart. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Is dat ook jullie verlangen? Wanneer je vanmorgen belijdenis af mag leggen. Er wordt wanneer we jong zijn en ook wanneer we ouder zijn trouwens, dat maakt niet zo verschrikkelijk veel verschil meer. Van alle kanten aan ons getrokken. En de wereld zegt, zoek het bij mij. En allerlei fraaie leuzen in deze tijd zeggen, hier moet je het vinden. En hier vind je vervulling van al je verlangens. Maar het is net als met de afgoden in Babel. Ze beloven veel, maar ze geven niets. De advertenties waarmee de wereld zichzelf presenteert, beloven het leven en ze geven de dood. Laten we dat maar heel eerlijk en heel duidelijk zeggen. Maar God zoekt het leven. Hij heeft geen lust in de dood van de zondaar. En daarom laat hij het vanmorgen zeggen, tot ouderen en tot jongeren, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. En mag het dan ook jullie verlangen zijn. Heren, mag ik bij dat volk behoren. Bij die God behoren. Uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Ja, dat houdt wel wat in. Die Israëlitische jongeren die daar in Babel zaten. En bij wie deze woorden in vervulling gingen, die schreven op hun hand des Heren. Dat wil zeggen, ze wilden hun handen graag besteden tot eer van God. O, ze hebben het wel ingezien, dat kun je uit jezelf niet, daar heb je de genade en de geest van boven voor nodig. Maar het was hun hartelijke verlangen om hun handen, hun voeten, de dingen van heel hun leven te besteden in de dienst van de Heere. Kijk, en dat betekent ook voor vandaag heel wat. Laten we maar eens naar onze handen kijken. Laten we maar eens naar onze woorden kijken. Naar ons hart zien. Is dat een plaats waar de Heere kan wonen? Is dat een plaats waar de Heere kan werken? Kan God ons mensen gebruiken? Als je heel eerlijk bent, dan zeg je, mijn handen, mijn voeten, mijn hart, aan alles kleeft de zonde. We hebben het reinigende werk, het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus nodig. Dat heb je heel in het bijzonder nodig, ook op de zondag dat je belijdenis doet. En daar mogen we om smeken, Heere, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Maar juist zo, wanneer we de genade van Christus nodig krijgen, wanneer we het bloed van de Heere Jezus Christus nodig krijgen tot verzoening van onze zonde, dan zal er ook dat verlangen zijn, dat verlangen komen. Heere, mag ik bij u behoren. Uw God, mijn God. Uw volk, mijn volk. Ja, dat is nog iets wat we eigenlijk even moeten onderstrepen. Rut zei niet alleen, uw God is mijn God, maar ook uw volk is mijn volk. En dat zit ook in deze tekst op een bepaalde manier opgesloten. Want als u leest hoe het slot van de tekst luidt, dan zegt dat jonge geslacht daar in Babel, wat de Heere gaat zoeken en de Heere gaat vrezen, ik ben des Heere. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heere, en zich noemen met de naam van Israël. Kijk, er komt bij die jonge mensen die ontheemd zijn, die hun vaderland misschien nooit gezien hebben, die de stad Jeruzalem nooit gezien hebben, er komt een band met het verleden. Een band met de vaderen, een band met het vroegere geslacht. Dat is opmerkelijk. U moet maar niet vergeten, ik zeg het zo tussen haakjes eigenlijk, dat een gezond Bijbels historisch besef hoort bij het ware geestelijke leven. Een van de erge dingen in onze tijd is dat de wortels met het verleden volstrekt worden doorgesneden door sommigen. En vandaar dat we in onze tijd in het algemeen wat eenzaam en verdwaasd rondtobben. Omdat we geen wortels meer hebben. Dat kun je op allerlei manieren toepassen. Denkt u het voor uzelf maar uit en door. Maar geestelijk gesproken is het heel erg wanneer wij het verleden vergeten. Want God is een God die werkt in de lijn van de geslachten, langs de lijnen van de geschiedenis. God noemt zichzelf in het Oude Testament heel vaak de God van Abraham en van Isaac en van Jacob. Kijk, en juist als de God van Abraham, Isaac en Jacob waarde gaat krijgen in je leven, dan gaat ook dat werk van God in het verleden waarde krijgen in je leven. Dan ga je terugdenken aan vroegere geslachten, aan een vader die God vreesde of aan een grootvader die de Heere zocht. En dan ga je de wonderlijke leidingen God zien. Nee, we weten het en we zeggen het meestal meteen: genade is geen erfgoed. Als je een godvrezende opa hebt, dan mag je er niet op rekenen dat je ook wel bekeerd zult worden, omdat zo liggen de dingen niet. Maar het is wel zo dat wanneer wij God gaan zoeken en oprecht gaan zoeken en de dingen zoals ze in de tekst staan beleefd worden, dat wij ook oog krijgen voor het werk Gods in het verleden. In het slot van het Oude Testament staat het zo heel aangrijpend dat God, wanneer hij gaat werken in de komende geslachten, hij de harten van de kinderen zal wederbrengen tot de vaderen. En de harten van de vaderen tot de kinderen. Zodat ze overeen gaan stemmen. Ze leefden in verschillende tijden en onder verschillende omstandigheden. Maar geestelijk stemmen ze samen. Wanneer je God gaat vrezen, dan ga je dezelfde God vrezen die Jacob vreesde en die Israël vreesde. Dan ga je dezelfde God zoeken die misschien een grootvader of een grootmoeder kende. Diezelfde God. En vandaar dat het zo belangrijk is, zoals Rut het zei, uit de volheid van haar hart, door de leiding van de Heilige Geest: uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En dan komen we tot het laatste stukje van de tekst. Het laatste aspect. Kijk, dan is dat toch zo, dat dat zo wonderlijk mooi in deze woorden staat. Als God door zijn geest gaat werken en die jonge mensen daar in Babel tot inkeer en tot verandering komen en de God van Israël willen dienen, dan gaan ze schrijven met de hand en zich noemen met de naam van de Heere. Ze willen bij de God van Israël behoren. Dat schrijven ze op. Kijk, vroeger is dat zo geweest in de tijd van de oude Puritijnen, dat mensen soms in hun jonge leven beloften maakten aan de Heer. Je vindt dat in de levensgeschiedenis van Robert Murray McShane, om maar iemand te noemen. Je vindt het bij een van de allergrootste onder de Puritijnen uit Nieuw-Engeland, uit Amerika, Jonathan Edwards. Dan schreven ze met de hand heel letterlijk beloften op aan de Heere. Een datum werd erboven geschreven: ik heb mij deze dag voorgenomen om de Heere, de God van mijn vaderen, te zoeken. En zo hadden ze een hele lijst van voornemens, van dingen die in hun hart leefden. En nou zeg ik niet, lieve jonge mensen, dat wij het precies allemaal zo moeten doen zoals het toen gebeurde. Want dat kan ook iets van nadoen hebben en iets wettisch krijgen. dat weet ik maar al te goed. Maar de gedachte die erachter ligt is de moeite waard om te overwegen. Men nam zichzelf voor om de God van de vaderen te zoeken en tegen de zonde te strijden. Ze schreven het met de hand. Is dat ook jullie verlangen? Ja, zal iemand misschien zeggen, dat kun je toch zomaar niet? Nee, dat bedoel ik vanmorgen ook helemaal niet. Maar wij mogen die geest die met Pinksteren gegeven is, en die hier in de woorden van onze tekst beloofd wordt, smeken om zijn krachtige werk. En hoe je ook straks je ja-woord uitspreekt, misschien aarzelend, misschien met heel veel vragen nog in je hart. Misschien, terwijl je diep in je hart voelt, Heere, kan ik het wel zeggen. Doe we dan in elk geval biddend om deze geest. En rust niet voor je in je leven, heel persoonlijk, door de kracht van die geest het mag weten. Ik ben des Heren en ik wil mij noemen met de God van Jacob. Rust niet, want dat heb je nodig om hem te kennen en in hem gevonden te worden die het leven is. En dan hoef je het niet van eigen krachten te verwachten. Die zijn toch niet toereikend. Dan mogen we pleitend smeken om die Heilige Geest, die hier in deze kostbare belofte wordt toegezegd. Met alle armoede die we hebben, met alle vragen die we hebben, met onze lege harten en met onze lege handen. En dan is het ook zo dat we daarbij mogen zeggen, die Heilige Geest is beloofd. Al zoveel jaren geleden, toen jullie misschien wel in dit kerkgebouw of in een ander kerkgebouw, dat doet niet zoveel ter zake trouwens, door vader en moeder ten doop gehouden werd. Toen heeft God in de doop beloofd dat hij als vader en als de zoon en als de Heilige Geest wil wonen en wil werken in zondaarsharten. Toen is ook bij de doop de Heilige Geest beloofd. En op die belofte mag je zeker nu het belijdenis doen als een belangrijk moment in jullie leven is aangebroken pleiten. Heere, God van mijn doop, God van de vaderen, Heilige Geest, om mij kunt u het niet doen. Ik heb het niet verdiend, maar doe het om uw trouw, om uw genade, om uw Christus. Stort uw geest uit. Kijk, en als die geest gaat werken, dan gebeuren er wonderen. Dan breekt het harde hart stuk. Dan wordt het dorre en het doodse levend. Dan zeg je misschien van jezelf, ik kan niet bidden, de geest leert bidden. Dan zeg je misschien van jezelf, ik kan niet zoeken zoals het moet, de geest leert zoeken. Dan zeg je de Bijbel, er staan zoveel duistere dingen in, de Heilige Geest verlicht het hart. Dan zeg je, mijn zonde, mijn schuld, de Heilige Geest verheerlijkt Christus. En hij laat zien dat er in Christus Jezus voor ouderen en ook voor jongeren een oceaan van genade opengaat. Dan ruist het werk van de geest door de harten en door de levens van jongeren en van ouderen. Jonge mensen, oudere gemeenten. Zouden we juist nu deze Pinksterdagen ten einde lopen, dan niet smeken om de doorwerking van de Heilige Geest en om de vervulling van deze belofte. We zeggen het soms, en we zeggen het soms heel oprecht. We leven in donkere tijden. Je hoort niet zoveel meer van de doorwerking en de kracht van de Heilige Geest. Maar als dat nou werkelijk op ons hart weegt, gemeente, zouden we dan niet van wakker moeten liggen? Ja, ligt u er wel eens wakker van? Dat het misschien bij u zo dor en zo donker is. En hoe komt dat dan? Er ligt toch altijd zoveel schuld bij ons ongeloof en bij onze onbekeerlijkheid en bij onze voze uiterlijke rechtzinnigheid. Wat zou er onder jongeren en ouderen niet dat ootmoedige gebed moeten zijn? O God, uw geest, in deze Babylonische tijden met hun Babylonische spraakverwarring. Uw geest. En wanneer er werkelijk ootmoedig en werkelijk eerbiedig en aanhoudend om de geest gebeden wordt, dan zal God wonderen doen. Ik heb het verhaal al meer verteld. Begin van de vorige eeuw, Schotland. Een Babylonische woestijn. De waarheid werd bijna nergens meer gehoord. En het getal van Gods trouwe knechten was weinig geworden. En Gods kinderen in Schotland klaagden net als wij vandaag. De Heere heeft ons verlaten. En de Heere heeft ons vergeten. En weet u, zonder dat ze het van elkaar wisten, toen kwam er hier gebed en daar gebed. Of de Heere met zijn geest wilde komen over de hoge landen en de lage landen van Schotland. En op dat gebed ging God wonderen doen. Hij liet zijn geest uitgestort worden op het nageslacht. Robert Murray McShane werd geboren, William Burns en zoveel andere van die grote namen die door God waren aangewezen en werden toegerust om als machtige instrumenten in zijn hand het evangelie weer in zijn volheid en in zijn ernst en in zijn kracht te prediken. En de kandelaar laaide op de kansel in Schotland. En er werden er tientallen en honderden bekeerd. Een grote opwekking, een opleving. Gods geest kwam op het nakroost. Zouden wij diezelfde God, die levende God Jehovah, niet bidden om diezelfde genade? Nee, dan hebben we niets te eisen. Maar dan mogen we wel eerbiedig pleiten, Heere, uw geest. Zend die neer. En dan bidden we het voor onze jonge mensen die vanmorgen hun ja-woord geven. Voor onze kinderen. Heere, wil u dan zelf hen door uw geest maar bevestigen. En schragen. En op de rol waar gij de volken schrijft en tellen, als in Israël doen ingelijfd. En wil u uit louter barmhartigheid hen de naam van Sions kinderen doen dragen. Amen. gemeente, wij zijn deze morgen samengekomen in een dienst die een bijzonder karakter heeft. In ons midden zijn 11 jongeren die de wens te kennen gegeven hebben belijdenis des geloofs te willen afleggen in het midden van de gemeente. En daarom willen wij jullie 11 verzoeken om op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. De eerste vraag is: verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift? Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Ten derde, belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Ten vierde, belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God genadig verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is daarop uw antwoord? Leen Albrechts. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Kees Arendsman. Wacht op de Heere. Zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Peter Arendsman. Velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Lia van Dam. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doe zijn aangezicht over ons lichten. Arjen Baars. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degene die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. Sietske Baars. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Marco Born. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Rianne Born. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. John de Geus. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Wilma van Erkel. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Linda van Leeuwen. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Lieve catechisanten, lieve kinderen. Het is voor jullie een geweldig belangrijk moment. Je zult er tegenop gezien hebben. Dat weet ik in elk geval van sommigen van jullie en ik veronderstel het van allemaal. Dat is niet zo erg. Want belijdenis doen is aan de ene kant iets om tegenop te zien. Want we beloven heel wat. En ik hoop dat jullie vanmorgen beseffen dat wanneer je het zelf zou moeten doen wat je beloofd hebt, dat het ten enenmale onmogelijk is. Ik hoop dat je dat niet alleen nu beseft, maar dat je dat voortdurend beseft. Want hoe meer wij echt inleven, beleven, dat wij zelf ons ja-woord niet kunnen houden, des te meer hebben wij de Heere nodig. En daar gaat het toch om. Zo heb je ook belijdenis gedaan. Want in die vragen, we hebben het er op de belijdeniscategorisatie meer dan eens over gehad, staat het ook zo heel simpel: belooft gij of gij met Christus hulp en genade? Daar zit een gebed in. Heere, wil u mij helpen? En wil u mij genade schenken? En als er één ding is wat ik jullie van harte toewens, ieder persoonlijk, is het die genade. En dat je veel als een bedelaar aan de troon van Gods genade mag zijn. Heere, ik weet het niet. Heere, ik ben een zondig mens. Maar bij u is genade. U hebt het toch zelf gezegd in uw woord. En leg dan maar heel eenvoudig je hand bij het woord van de Heere. En pleit daarop smekend of hij dat woord zelf wil vervullen in jullie leven. Het woord van de tekst die je meegekregen hebt, ieder persoonlijk. Maar ook het woord, je zult dat begrijpen, van de tekst van de prediking. Want in de tekst van de prediking ging het niet alleen maar over de Pinksterdag. Maar toch ook om een heel bijzonder woord voor jullie persoonlijk. Over de geest die kwam, die komt over het nakroost. Jullie leven samen met ons als iets ouderen dan jullie. Toch als de oudere generatie, dat besef ik nu heel duidelijk. In een tijd die in heel veel opzichten aan Babel doet denken. Al is het alleen maar aan de geweldige morele en godsdienstige verwarring die in ons goede vaderland heerst. De zuigkrachten van de zonde en van de Satan zijn legio. Wie zal jullie bewaren? Ik kan jullie niet bewaren. Jullie ouders, wij kunnen jullie niet vasthouden. De tijd is gekomen dat we elkaar moeten loslaten. En toch, als het goed is, laat een dominee zijn catechisanten nooit los. Laat een vader en een moeder zijn kinderen nooit los. Al moeten ze ze los gaan laten, ze mogen ze blijven opdragen aan de God van het verbond. En ik denk aan een van de oude broeders uit de gemeente die een aantal jaren geleden op zeer hoge leeftijd overleed. En die lag te wachten op het einde. En dat zou vrede zijn, dat lag vast. Maar het duurde zo lang. En hij zei op een gegeven moment: dominee, waarom zou de Heere nou nog zo lang wachten? Wat beteken ik nou een oude, zieke, zwakke man nog voor deze wereld? En toen heb ik alleen maar dit gezegd: misschien heeft de Heere nog werk voor u. Om te bidden voor kinderen en kleinkinderen. Toen kreeg hij tranen in zijn ogen. Hij zei: het zou wel eens waar kunnen zijn. Gezegend. Als je biddende ouders, biddende grootouders mag hebben. Maar vergeet ook zelf het gebed niet. Het pleitende bidden. Om de doorwerkende kracht van die Heilige Geest. En dan zeg ik het jullie. En van harte. Als de laatste groep belijdeniscategorisanten die ik naar alle waarschijnlijkheid ooit belijdeniscategorisatie gegeven heb en ook belijdenis heb afgenomen. God zij met jullie. Heb hoge gedachten heel je leven van God, van zijn macht en van zijn genade, van zijn trouw en van zijn liefde, van zijn recht en van zijn heiligheid. God zij met jullie. Nu, heel jullie levensweg en voor eeuwig. Dat geven de Heere. Gemeente, ontvang deze jonge leden in uw midden. Ja, dat is zo'n cliché uitdrukking, maar ik bedoel hem niet als vaststaande uitdrukking. Ik bedoel het uit het diepst van mijn hart. Ontvang ze vooral in uw gebeden. Wij bidden nooit genoeg voor onze kinderen. Wij waken ook niet genoeg voor onze kinderen. En als dat zo is, dan moeten we dat met schaamte erkennen. Maar laat het tegelijkertijd het uur van deze belijdenis van sommigen van u, ook van mij, zijn het eigen kinderen. Een aansporing mogen zijn om hen des te meer en des te ernstiger aan de Heere op te dragen. Hij wil door het huis van Jacob, erom gebeden zijn. En God geve u, met de jonge leden die hier zullen blijven, dat u gemeente mag zijn en mag blijven. Zoals de Heere dat wil. En dat zal alleen kunnen wanneer de Heilige Geest krachtig werkt. Het water komt op het dorre en het dorstige. En het levend wordt. Laten we daar ook van zingen. En we zingen het staande onze kinderen toe. Uit Psalm 134, het derde vers. De psalm die ook gezongen is bij hun doop. Dat 's Heeren zegen op u daal. We willen nu eindigen met dankzegging en gebed. Genadig en barmhartig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, drieënige verbondsgod, wij buigen ons neer voor u en we zeggen aan het einde van deze dienst uw naam eerbiedig dank. U hebt ons deze Pinksterdagen uw woord gegeven. En ook deze morgen mocht uw woord verkondigd worden. U hebt een stem gegeven om te spreken. U hebt uw ondersteuning en kracht willen doen blijken. Heere, wij erkennen uw grote naam daarvoor. En u bidden we eerbiedig om uw zegen. Wil u het woord zegenen, het woord wat geklonken heeft voor ons allen. O God, wil u geven dat de geest van boven, die de geest der uitbranding is, de geest der ontdekking, maar ook de geest der vertroosting en de geest der verlichting, dat die geest krachtig mag werken onder ons. En laat dat heel bijzonder mogen gelden voor de jonge mensen die hun jawoord gaven aan u en aan uw dienst. Heere, schraag op dit spoor hun wankelende schreden. Bewaar hen bij uw woord, leer hen u kennen, in uw vrezen wandelen, werk in hun harten. Dat hebben ze nodig, Heer, om staande te blijven midden in de chaos van deze tijd. En wil u de God van Abraham, Isaac en Jacob, die in het verleden sprak en die door de geslachten heen werkt, wil u zelf uw woord bevestigen. Wij hebben het er niet naar gemaakt. De kinderen die hier vanmorgen stonden om hun jawoord te geven, niet. Maar ook hun ouders niet en hun grootouders niet en de gemeente waartoe ze behoren, niet. Wij buigen allen voor u in het stof en belijden. Heren, als het van ons moet komen en van onze kinderen, dan is het een verloren toestand. maar wil u redenen nemen uit uw trouw. U hebt het gezegd in uw woord en we zingen het vaak bij een doopdienst. Uw trouw rust op het late nageslacht. Heren, dat is onverdiend. Dat is soeverein en vrijmachtig. Wil u dat bevestigen, ook aan onze kinderen. En mogen we ze zo aan u opdragen. Al moeten wij als ouders ze loslaten of hebben we ze al losgelaten. Laat u ze nooit los. Heren, mogen we biddend de namen van deze kinderen, van deze jonge mensen, in uw handen leggen, voor nu en voor de toekomst. Erbarm u over ons, ga met ons en zegen ons, ook deze week die we samen begonnen, om Jezus Christus wil, in de vergeving van al onze zonden. Uw naam dankend voor al het goede, uit genade. Amen. Psalm 143, het tiende vers, is onze slotzang. Psalm 143, en daarvan het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.